mensen, goedenavond. Fijn om u allen weer te treffen hier en elkaar te ontmoeten en samen voor Gods aangezicht te kunnen komen. En ook met elkaar ons te mogen verblijden in de eer en ook ons te stellen onder zijn woord. En ook ons hart te openen voor wat de Heer tot ons wil zeggen. Ik stel voor dat we met elkaar bidden, mag ik u voorgaan in gebed. Heer, wij danken u dat u de God bent die stromen van zegen geeft. Dat u heeft gezegd, en ieder die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zullen uit haar binnenste vloeien. Dat u de Heilige Geest heeft beloofd en dat u de Heilige Geest ook heeft uitgestort. En dat wij, Heren, u mogen kennen als de God van onze heil. En dat we water mogen drinken uit de bron des heils. Met vreugde, met blijdschap. Dank u, Heer, dat we hier vanavond mogen zijn. Dank u dat u ons leven heeft veranderd. Dat u ons hart heeft aangeraakt. Dat u ons heeft geroepen. Dat u heeft gewerkt in ons leven. Zodat we nu een verlangen hebben om u te kennen en om voor u te leven en om u beter te leren kennen. En daarom bidden we ook dat we vanavond opnieuw, Heer, geopende ogen van ons hart mogen hebben. Dat we u zullen zien. En dat we, Heer, uw woord ook zullen horen. Dat we zullen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Heer, we beseffen dat we in ernstige tijden leven. We zien dat er zoveel afval is van u. Zoveel afval van het geloven in de betrouwbaarheid van uw woord. Zoveel wat er verandert ook op het kerkelijke erf en in christelijke gemeenten. En we bidden u, Heren, dat u ons genadig wilt zijn. Dat we inderdaad die herleving, die stromen van levend water, dat we die nochtans mogen meemaken. En dat we daar waar werkelijk mensen willen buigen voor u, en zo willen wij vanavond zijn, Heer, dat we daar mogen merken dat u zich manifesteert en dat u aanwezig bent. En dat u handelt en dat u optreedt en dat u uw heerlijkheid openbaart. Zo bidden we voor een rijke zegen over deze avond. Heer, u kent ons hart en leven. U weet wat er is gebeurd de afgelopen dagen, de afgelopen weken, de afgelopen maanden in ons leven. U kent zelfs ons hele leven. En u weet, Heer, wat de conditie van ons hart is. U weet hoe we ons voelen. U weet hoe we hier lichamelijk zitten. U kent ons hele leven en Heer, wij bidden u dat u ons tegemoet wilt komen, dat u ons ook vanavond wilt zegenen. Heer, niet dat alle problemen voorbij zullen zijn, maar wel dat we gesterkt mogen worden van binnen. Omdat we gewoon weten wie u bent en uw grote, overweldigende, rijke genade. Dat we die beter mogen leren kennen, ook vanavond. Zegen ons zo in dit samen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Amen. Laten we met elkaar zingen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Opwekking 249.
Thank you.
elkaar lezen. We lezen twee Bijbelgedeelten met elkaar. Eerst het begin van het Lucas-evangelie en daarna het begin van Handelingen der Apostelen. Allebei boeken die door Lucas zijn geschreven. We lezen eerst Lucas 1, vers 1 tot met 4. En daarna lezen we Handelingen 1, vers 1 tot met 11. Dus eerst lezen we met elkaar Lucas 1 vanaf vers 1. En ik heb hier de herziene Statenvertaling. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ons aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus in vers 1 wordt gesproken over de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. En vers 4 staat op dat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. En dan lezen we met elkaar Handelingen 1, vanaf vers 1. Een gedeelte dat ook past bij de tijd waar we kerkelijk gezien in zitten, tussen de opstanding en de hemelvaart. Dan lezen we opnieuw het begin van het boek van Lucas, maar dit keer Handelingen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, Handelingen 1 vers 1, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. En hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover. We zullen nog één lied met elkaar zingen voor de woordverkondiging. En dat is lied nummer 72 uit Johannes de Heer. Door een blik op het kruis, we zingen 1, 2 en 4. Johannes de Heer nummer 72. We hebben met elkaar gekeken naar hoe Lucas zowel zijn evangelie is begonnen, de inleiding op zijn evangelie. En ook hebben we gekeken naar het begin van het tweede boek dat hij geschreven heeft, en dat is Handelingen der Apostelen. En waar ik uw aandacht op wil vestigen is dat Lucas in beide boeken eigenlijk zijn boek begint zoals historici hun boek begonnen. Hij opent zijn boek met te zeggen wat hij gedaan heeft, namelijk dat hij een verslag heeft geschreven van het leven van Jezus, de dingen die onder ons hebben plaatsgevonden. Hij zegt wie zijn bronnen zijn geweest, namelijk de ooggetuigen. De ooggetuigen zijn zijn bronnen geweest. De dingen die aan hen overgeleverd zijn door degene die van het begin af aan ooggetuigen van het woord van God zijn geweest. Ooggetuigen van het leven van Jezus. Hij zegt dat hij het nauwkeurig heeft onderzocht en dat hij het geordend heeft beschreven in dit boek voor Theophilus. Wie was Theophilus? Nou, er zijn verschillende theorieën over, maar de meest aannemelijke vind ik dat Theophilus werkelijk iemand was die Lucas ook financieel heeft in staat gesteld om die boeken te schrijven. Hem ook heeft gesponsord, als het ware, om de tijd hiervoor te kunnen nemen en dit werk te kunnen doen van het schrijven van deze boeken. En daarom draagt hij de boeken als het ware ook op aan Theophilus en adresseert hij zich tot Theophilus. Maar dit alles laat ons zien dat de boeken van Lucas, het evangelie van Lucas en de handelingen der apostelen, dat hij niet sprookjes gaat opschrijven. Dat hij niet vernuftig gevonden verdichtsels, zoals Petrus het in een van zijn brieven zegt, gaat opschrijven. Geen verzinsels, geen verdichtsels, geen mythen. Maar dat het historisch betrouwbare informatie is. Het is geschiedenis. Het zijn de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zo schrijft Lucas het. Die onder ons volkomen zekerheid hebben. Hij gaat niet een boek schrijven over dingen die niet betrouwbaar zijn. Dingen die mensen hebben verzonnen. Vandaag de dag zijn er vrijzinnige theologen. Er zijn liberale dominees. Die zelfs durven te beweren dat alles in de Bijbel, alles wat we in de Bijbel lezen over boven, over God, over de hemel, over het bovennatuurlijke, alles over boven, zeggen zij, komt van beneden. Met andere woorden, het is gewoon door mensen bedacht. Het is gewoon door mensen verzonnen. Het is ontstaan in het denken van mensen. Het is ontstaan in het geloof van mensen. Het is gewoon een geloof dat zich ontwikkeld heeft onder de mensen. En dus zeggen deze vrijzinnige dominees, alles over boven, alles over God, alles over boven komt van beneden. Alles over God komt van mensen. Waarmee ze dus volledig het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel ontkennen. Maar waarbij ze ook uit het oog zijn verloren dat de Bijbel gaat over geschiedenis. Het gaat over de dingen die zijn gebeurd in deze wereld. Het is historie, het is heilshistorie, de heilsgeschiedenis. En Lucas schrijft heel duidelijk, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Opdat u de zekerheid kent van deze dingen. De Bijbel is betrouwbaar. Het is droevig als ik hierover nadenk. Als ik nadenk over hoezeer die vrijzinnigheid, hoezeer dat liberalisme, dat modernisme, wat in feite komt uit de filosofie. Dat is gewoon de moderne filosofische stroming. Dat zijn de filosofische stromingen van de 19e eeuw, van de 20e eeuw. En het is het postmodernisme van eind 20e eeuw en 21e eeuw. En je ziet gewoon dat die filosofische stromingen de theologie binnenkomen. En dat mensen meer gaan praten overeenkomstig de heersende filosofie dan overeenkomstig Gods woord. Dat is wat er ontzettend veel gebeurd is, ook in de christelijke wereld, in de theologische wereld, ook in Europa en ook in Nederland. Er is ik moet denken aan een Duitse theoloog die helemaal in die vrijzinnige theologie zat. Die helemaal meeging met dat liberalisme. Die ook op een gegeven moment zei, ja, het is allemaal menselijk. Er is niks. Je kunt niet zeggen dat dit Gods woord is. Maar het is gewoon het geloof van mensen. Maar ze kwam radicaal tot geloof. Ze kwam radicaal tot bekering. En ze leren Christus kennen. En ze kreeg een blik op het kruis. Het lied wat we net gezongen hebben. Ze ging beseffen dat ze een zondares was. En dat ze vergeving van zonden nodig had. En ze ging zien op Christus. En ze kwam tot geloof in Jezus. En ze werd opnieuw geboren. En ze werd een kind van God door genade. En daarna heeft ze een boekje geschreven over die vrijzinnige theologie. En ze heeft dat genoemd, de titel, Wetenschap of Vooroordeel. Het is geen wetenschap. Het is onder het mom van wetenschap. Het is onder het mom van, wij weten hoe het zit. Dit is aanvaardbare wetenschap. Dit is volgens de wetenschappelijke normen en waarden. Dit is volgens de wetenschappelijke gang van zaken. Dat wij dit allemaal zeggen over de religie, over het christendom, over de Bijbel. Maar zij zegt, is het wetenschap of is het vooroordeel? Het is vooroordeel. Het is gewoon filosofisch vooroordeel. Wij geloven niet in sprookjes. Ons geloof is niet gebaseerd op dat mensen dingen hebben bedacht. Dat mensen dingen hebben zijn gaan filosoferen of theologiseren. Dat mensen dingen hebben opgeschreven vanuit hun eigen fantasie of inbeelding. Nee, ons geloof, lieve mensen, is helemaal gebaseerd op wat er is gebeurd in de geschiedenis. Het zijn onmiskenbare feiten. Het zijn dingen die onder ons beslag hebben gekregen. En die ons op betrouwbare wijze zijn overgeleverd. De dingen zijn gebeurd. God heeft gehandeld. Hij heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft een volk tot aanzijn geroepen. Het volk Israël. En hij heeft machtige daden gedaan voor en door het volk Israël. We lezen over zijn machtige daden. Over de werken die hij gedaan heeft. We lezen over die uitzonderlijke geschiedenis van Israël in de Bijbel. En hoe hij zich heeft geopenbaard aan de profeten van Israël. Hoe aan Israël de woorden van God zijn toevertrouwd. En het is zoveel bovennatuurlijks dat erbij zit. En het is onmogelijk geweest dat dit allemaal zou gebeuren. Maar God heeft het gedaan. Het is gebeurd in de geschiedenis van deze wereld. En de climax van die geschiedenis is dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. En dat hij heeft geleefd op deze aarde. En hij heeft gesproken als geen ander. Hij heeft dingen over zichzelf gezegd die niemand anders ooit over zichzelf heeft gezegd. En in zijn leven zijn honderden profetieën uit het Oude Testament in vervulling gegaan. En dat is geschiedenis, dat is gebeurd. Je kunt dat nalezen, je kunt dat vinden. Je kunt die boeken lezen in het Oude Testament en je kunt zoveel profetieën vinden. En dan kijken naar het leven van Jezus en zien, het is gebeurd, het is uitgekomen waar hij geboren zou worden. In Bethlehem en dat hij op een ezel Jeruzalem zou binnenkomen. En dat hij gekruisigd zou worden en dat hij zou opstaan uit de dood. En nog allerlei andere dingen. Tot in de details zijn feiten van zijn leven al honderden jaren eerder voorspeld. En het is uitgekomen, het is gebeurd. Het is gebeurd in de geschiedenis van deze wereld. Hij was een van ons. En hij stond op uit de dood. En dat is een feit. Een feit uit de geschiedenis. Het is historie. En hij is naar de hemel gevaren en hij zal terugkomen. En ook in Handelingen 1 lezen we daarover. En even om dit nog wat dichterbij te brengen. Dat het is onmogelijk dat er überhaupt een christelijke kerk zou zijn ontstaan als Jezus niet zou zijn opgestaan uit de dood. Dan zou er geen christelijke kerk zijn ontstaan. Als we even ons concentreren op de persoon van Petrus. We lezen over hem natuurlijk veel in de evangelie. En hij was een van de drie meest nabije discipelen van Jezus. Maar we weten ook dat toen Jezus gevangen... Hij was de eerste die op een gegeven moment beleed. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij is de eerste die zo ver komt dat hij dat uitspreekt. Dat hij dat geloof heeft gekregen, dat hij dat durft te belijden. U bent de Christus, u bent de Messias, de beloofde Messias. U bent de Zoon van God. Dat zegt hij, Handelingen 18 of 16. Maar in ieder geval, hij zegt het. Maar daarna werd Jezus gevangen genomen. Hij werd meegenomen en hij werd beschuldigd en gehaat en afgewezen. En verworpen en onterecht tot de dood veroordeeld. En hij liet het gebeuren. Hij werd vreselijk mishandeld en vernederd en te spot gezet en bespot en bespuwd en belachelijk gemaakt en uitgelachen en van zijn kleren beroofd. En ze zetten hem naakt neer. Hij werd zo ongelooflijk vernederd en hij werd gekruisigd, de ergste dood die een mens ooit, de ergste vorm van doodstraf die deze wereld ooit gekend heeft. Alleen de ergste misdadigers werden gekruisigd en het was niet alleen onder de mensen een schande om gekruisigd te worden, maar er staat ook in de Bijbel, en ieder die aan het hout hangt is vervloekt. En toen dit gebeurde met Jezus, ging het geloof van Petrus aan flarden. Jezus werd stuk geslagen en het geloof van Petrus werd stuk geslagen. Hij geloofde niet meer dat hij de Messias was. En als het zo ver komt, als het allemaal zo bedreigend wordt en zo'n anticlimax wordt, terwijl ze zulke glorieuze jaren met elkaar hebben meegemaakt, zo'n enorme anticlimax, dan gelooft hij niet meer. En dan zeggen anderen tegen hem, maar was jij er niet ook bij? Hoorde jij niet ook bij deze groep? Was jij ook niet een van zijn discipelen? En u weet het, tot 3 keer toe logent hij dan dat hij bij Jezus hoorde en hij durfde er niet voor uit te komen. En zelfs voor een dienstmeisje die opmerking maakte, was je niet ook een van hen? Zegt hij, nee, waar kom je erbij? Waar heb je het over? En hij verloochende zijn Heer. Maar dan, wonderlijk, Jezus stierf daarna aan het kruis. En ze waren helemaal kapot. Ze waren echt helemaal kapot. Ook al had Jezus het aangekondigd, dat konden ze niet geloven. Dat verhoede God, heren, dat u zult lijden en sterven. Dat ging er niet in, dat paste niet in hun beeld van de Messias natuurlijk. De Messias kwam om koning te zijn. Maar een lijdende Messias, een stervende Messias, een gekruisigde Messias, dat was absurd. Dat kon helemaal niet in het denken van de Joden. En het wonderlijke is dat 50 dagen later, dat diezelfde Petrus in dezelfde vijandige stad Jeruzalem met grote vrijmoedigheid predikt dat Jezus de Christus is. Dat hij daar staat en dat hij met gevaar voor eigen leven. Hij is niet meer bang voor de dienstmeisje, maar hij is zelfs niet meer bang voor de religieuze leiders. Hij is zelfs niet meer bang voor het Sanhedrin of voor de mensen die ook Jezus hebben veroordeeld. Hij is voor niemand meer bang, maar met grote vrijmoedigheid staat hij daar 50 dagen later. En dat is gewoon historie, dat is wat je leest in de Bijbel. Dat is gewoon 50 dagen later gebeurd. Dat staat gewoon in de Bijbel. Anders moet je de hele Bijbel als volkomen onbetrouwbaar gaan weggooien. Dit is gewoon geschiedenis. 50 dagen later. Terwijl die ook inderdaad daarna gevangen genomen wordt, predikt hij met grote vrijmoedigheid. Jezus is zowel Heer als Christus. Hij is de Christus. En bekeert u. En gelooft in het evangelie. Bekeer je en laat je dopen. Hij is een totaal andere man. De enige verklaring voor deze verandering in het leven van Petrus is dat Christus werkelijk aan de discipelen is verschenen. De enige verklaring dat Petrus nu zo'n andere man is, is dat wat we lezen in Handelingen 1, dat hij zichzelf, nadat hij geleden had, levend aan hen heeft vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd. Dat is de enige verklaring voor die totale verandering in het leven van Petrus. En dit is historie. Dit is geschiedenis. Dit zijn de dingen die zijn gebeurd in deze wereld. De geest is inderdaad uitgestort. En daarom is er een christelijke kerk ontstaan. Daarom kwamen er ook daarna gelijk duizenden tot geloof. En in de hoofdstukken daarna lezen we dat er nog veel meer tot geloof komen. Vele duizenden. Het zijn allemaal Joden nog. Allemaal Joden in die beginperiode. Het is een groepering binnen het Jodendom. En er wordt gezegd dat in die eerste tijd na het leven van Jezus, dat er ook onder de Joden waarschijnlijk enkele honderdduizenden zijn geweest die in Jezus zijn gaan geloven. En daarna ging het evangelie naar de heidenen. En onder de heidenen kwamen er nog veel meer tot geloof. Er is een enorme christelijke kerk ontstaan. En nu, vandaag de dag, stond van de week in de krant: Christendom is de grootste godsdienst van deze wereld. 32% van de wereldbevolking schaart zich op de een of andere manier onder het christendom. Islam is 22%. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat die 32% van de wereldbevolking allemaal oprecht bekeerd is en oprecht gelooft en oprecht zaligmakend gelooft en ook opnieuw geboren is. Maar sorry, waar we met elkaar over nadenken is dat Gods woord betrouwbaar is. En als Jezus hier ook zegt, en dat vind ik zo mooi, dat heeft me de laatste tijd echt bezig gehouden. Ik kan daar ongelooflijk blij van worden. Als Jezus hier tegen de discipelen zegt, jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen en jullie zullen mijn getuigen zijn. En jullie zullen niet alleen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea, maar ook in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Als we dan erover nadenken dat dat ook werkelijk is gebeurd en gebeurt, dan zien we daarin ook dat Gods woord betrouwbaar is. Als je er goed over nadenkt, hè, over hoeveel mensen hebben we het? Hoeveel discipelen waren er? Nou, we weten, er waren 12 discipelen die echt met Jezus hebben geleefd. 12 apostelen. Dan lezen we over een kring van 70, die rondom Jezus wat dichterbij ook hem stonden. 70 lezen we over in de evangelie. En dan lezen we in 1 Korinthe 15 dat in die 40 dagen na zijn opstanding uit de dood, dat hij op een gegeven moment aan 500 van de broeders, staat er, is verschenen. Dat er 500, vier keer zoveel of vijf keer zoveel als met wie we nu vanavond bij elkaar zijn. Dat is helemaal niet zo'n grote groep. 500 waren bij elkaar en Christus verscheen aan hen, wat trouwens ook bewijst dat het geen hallucinaties geweest kunnen zijn, die verschijningen van Jezus, want mensen hebben nooit dezelfde hallucinatie tegelijkertijd. Maar hij is aan 500 van hen verschenen. 500 hebben hem gezien in zijn opgestane lichaam, tegelijkertijd. Ook dat is geen sprookje, dat is niet verzonnen. Dat schrijft de apostel Paulus. En die was niet een leugenaar. Paulus was niet een leugenaar. Dit zijn gewoon dingen die zijn gebeurd. Maar waar hebben we het over? We hebben het over zo weinig mensen. Zo weinig mensen. En dan zou je kunnen denken, menselijkerwijs gesproken, het had toch als een vlammetje uit kunnen gaan? Het had toch kunnen blijven bij dat handjevol mensen, bij die paar honderd mensen, misschien 1000 mensen of zo, die toen in het begin geloofden dat hij de Messias was. Maar Jezus zegt hier, jullie zullen mijn getuigen zijn. Niet alleen in Judea, maar zelfs in Samaria en zelfs tot aan de uiterste der aarde. Als je daarbij bedenkt dat voor de discipelen het idee om in Samaria getuigen van Jezus te zijn, nou, dat stond hun helemaal niet aan. Ze hadden helemaal geen zin om naar Samaria te gaan natuurlijk. Ze keken natuurlijk neer op de Samaritanen. Ze wilden totaal geen contact hebben met Samaritanen. Een Jood mocht niet drinken uit een beker waar een Samaritaan uit gedronken had. Een Jood mocht niet eten van een bord waar een Samaritaan van gegeten had. De Samaritanen werden gezien als minderwaardig, als niet horende bij hun volk. En ze meden de Samaritanen. En de heidenen al helemaal, nog veel meer. Maar Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Ook naar de Samaritanen toe. En zelfs naar de uiteinden der aarde. Nou, daar hadden ze echt geen visie voor. Geen visie, geen verlangen, geen zin in. Echt niet. Er moet ook in het leven van Petrus heel wat gebeuren, weet u nog? Handelingen 10. Er moet heel wat gebeuren in het leven van Petrus. Dat visioen van het laken wat uit de hemel neerkomt, voordat hij uiteindelijk, eigenlijk, nou ja, onmiskenbaar door God geleid, er gebeuren heel bijzondere dingen van de Here. En er staan mensen aan de deur en die nemen hem mee. En dat huis van Cornelius, daar is een engel aan hen verschenen. En er gebeuren heel bovennatuurlijke dingen dat Petrus uiteindelijk het huis van een heiden binnenstapt. Dat laat ons ook zien dat ze er helemaal geen zin in hadden. En dat dat helemaal niet te maken had met het activisme van Paulus of met een beleidsplan dat ze geschreven hadden. Of laten we dit nu eens een keer met elkaar gaan doen. Nee, ze bleven zitten waar ze zaten en er moet vervolging uitbreken. En dan pas gaan ze naar Samaria en er moet een visioen komen en heel bijzondere dingen gebeuren. En dan pas gaat Petrus naar de heidenen voor het eerst. Maar in dat alles zien wij dat wat Jezus hier heeft beloofd, jullie zullen mijn getuigen zijn, dat het betrouwbaar is. En we zijn nu 2000 jaar verder en dat handjevol mensen is uitgegroeid tot de grootste godsdienst van de wereld. En we zijn verder dan ooit, nu vandaag de dag, met het bereiken van alle volkeren met het evangelie. En dat vind ik zo bemoedigend, dat Gods woord is betrouwbaar. En ook dat, lieve mensen, is geschiedenis. Dat is geschiedenis. Dat is wat gebeurt in deze wereld. En het gebeurt. in vervulling van Gods woord. Nog nooit zijn zoveel volkeren bereikt. Nog nooit zijn zoveel zendelingen uitgegaan. Nog nooit zijn er zoveel christenen geweest als vandaag de dag. Nog nooit is de Bijbel in zoveel talen vertaald. Nog nooit hebben we zulke middelen gehad om te reizen en om het evangelie te prediken door middel van technische hulpmiddelen zoals televisie en radio en internet. We zijn verder dan ooit met het bereiken van de wereld en de belofte van Handelingen 1 vers 8 gaat in vervulling. En het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde komen en ook dat is geschiedenis. We hebben het over geschiedenis. Nou, waar ik u bij wil bepalen vanavond is dit, dat ons geloof is niet alleen maar iets persoonlijks. Ons geloof heeft niet alleen maar te maken met dat u met God verzoend mag zijn door het geloof in Jezus en dat u daardoor een persoonlijke relatie met God heeft gekregen. Prijs de Heer daarvoor. Dat als je hier vanavond zit als gelovige in Jezus, dat je mag zeggen, door genade ben ik een kind van God. En dat je mag verblijden in je relatie met de Heer. Maar het heil gaat verder dan ons persoonlijke zielenheil. Het heil heeft ook te maken met Gods handelen in deze wereld. En we moeten ons ook de vraag stellen, wat doet God in de wereld waarin wij nu leven? In welke tijd leven wij? Jezus heeft gezegd, let op de tekenen van de tijd. In welke tijd leven wij? Want Gods geschiedenis gaat verder. De Bijbel is geschiedenis. De Bijbel heeft te maken met dingen die in deze wereld zijn gebeurd. De Bijbel gaat niet over sprookjes en mythen en alleen maar persoonlijke ideeën van mensen. De Bijbel gaat over Gods daden, over Gods handelen, over Gods bovennatuurlijke handelen door Israël en in de vroege gemeente en in het boek Handelingen. Het gaat om de handelingen, de daden van God. En wat doet God dan in de tijd waarin wij nu leven? Waar zien wij Gods hand nu, vandaag de dag? Kunnen wij dingen zeggen? Want wij leven in een andere tijd als 100 jaar geleden, een andere tijd als 200 jaar geleden. We leven in een andere tijd als de tijd van de hervormers, 500 jaar geleden, in de begin 16e eeuw. Wij leven nu in de 21ste eeuw. In welke tijd leven wij? Wat kunnen wij zeggen over Gods geschiedenis nu, vandaag de dag? Nou, dan kunnen we dit zeggen. Het evangelie is verder gekomen dan ooit. En Handelingen 1 is betrouwbaar. Die belofte van Handelingen 1 vers 8, jullie zullen mijn getuigen zijn, is volkomen betrouwbaar. Maar we lezen ook over Israël. En ook daar wil ik met u over nadenken. En de rode draad van deze verkondiging van vanavond is, het is heilsgeschiedenis. En laten we bidden dat onze ogen opengaan voor Gods plan. Gods plan met deze wereld. Want het is natuurlijk toch wel heel veelzeggend. En dit vers heeft bij mij ook echt een rol gespeeld in dat mijn ogen zijn opengegaan voor wat we noemen het profetisch woord. Dat je inderdaad gaat begrijpen dat het gaat om meer dan mijn persoonlijke relatie met de Heer. We kunnen soms zo zelfgericht worden. We kunnen soms zo, ja, om het even plat te zeggen, we kunnen een beetje hebberig worden in onze relatie met God. Een beetje inhalig. Hoe kan ik God bezitten? Hoe kan ik zijn zegeningen bezitten? Welke zegeningen zitten erin voor mij? Begrijp me goed, God wil ons overvloedig zegenen. En hij geeft ons veel en veel meer dan wij verdienen. En zijn genade zal altijd meer dan genoeg zijn in elke omstandigheid van ons leven. Maar het is gezond voor ons om niet alleen zo in het geloof te staan van wat heeft het mij te bieden, maar dat we ook zicht krijgen op wat God aan het doen is in de wereld waarin wij nu leven en dat we meewerken aan wat hij, dat we Gods medearbeiders worden, dat we meearbeiden aan datgene wat God aan het doen is. En dat betekent dat we ons ook geven aan de grote opdracht. Maar dat betekent denk ik ook in de tijd waarin wij leven dat we ook zicht hebben op Israël. De discipelen vragen aan de Heer Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En het is veelzeggend dat de Heer Jezus dan niet afwijzend reageert op deze gedachte. Hij spreekt tot hen, dat hebben we met elkaar gelezen in Handelingen 1, vers 3, dat hij 40 dagen lang over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Jezus sprak altijd over het koninkrijk van God. Dan stellen zij de vraag, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hij had gezegd, jullie zullen de geest ontvangen en jullie zullen gedoopt worden met de geest. En dan stellen zij de vraag over het herstel van het koninkrijk van Israël. En dan zegt Jezus niet, maar lieve broeders en zusters, ik begrijp niet dat jullie nu over Israël beginnen. Hij zegt niet tegen de discipelen, ik heb jullie toch gesproken over de kerk. Ik heb jullie nooit iets gezegd over Israël. Waarom begin je nu over Israël? Koninkrijk van Israël, waar heb je het over? Zo reageert hij niet. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, maar sinds ik ben gekomen gaat het helemaal niet meer om Israël. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, het gaat niet meer om dit land, het gaat niet meer om deze aardse stad Jeruzalem. Het gaat niet meer om dat volk van Israël. Het gaat nu om een kerk uit Joden en heidenen. Het gaat nu om de gemeente alleen maar. Niet meer om Israël. Zo reageert hij niet. Het antwoord van Jezus is veelzeggend en spreekt boekdelen. Hij zegt in vers 7, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En het woordje voor tijd is chronos en het woordje voor gelegenheid is kairos. En chronos, dat is de doorlopende tijd. En kairos, dat is een moment in de tijd. En het is God die weet wat de agenda is, wat het plan is, wat het tijdpad is voor die doorlopende tijd. God regeert over die doorlopende tijd. Met andere woorden, God is inderdaad de God van de geschiedenis, van de voortgaande geschiedenis. Maar God regeert ook over die gelegenheden, over die kairos-momenten, die beslissende momenten die gaan komen, die tot dat momenten waar we in de Bijbel over lezen. Er zijn momenten die gaan komen, sommige zijn al gekomen, dat God op een gegeven moment zegt, nu is het genoeg en nu is het klaar en dit heeft nu lang genoeg geduurd en nu gaat het anders worden. En dat God handelt opnieuw in de geschiedenis en zorgt dat de geschiedenis plaatsvindt overeenkomstig zijn doeleinde en plan. De tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. God heeft bepaald wanneer bepaalde dingen gaan gebeuren. En dat zegt Jezus in het verlengde van de vraag wanneer het koninkrijk van Israël hersteld zal gaan worden. Zo behoren wij, of zo lezen wij deze verse. En dan zegt de Heer natuurlijk, ja, jullie zullen nu de kracht ontvangen. Jullie zullen de kracht ontvangen van de geest. Jullie zullen gedoopt worden met de geest en mijn getuigen zijn. En jullie, over de hele wereld zal het evangelie gepredikt worden. En we zijn verder dan ooit wat dat betreft. Maar daarbij leert Handelingen 1 ook dat God ook nog steeds een plan heeft met dat volk Israël. En wat ik nu zeg is ook voor heel veel dominees moeilijk. Moeilijk. Laat me een voorbeeld geven, misschien even heel concreet, maar en sommigen van u weten dat beter dan ik, want ik kom niet uit een sterk gereformeerde achtergrond. Ik kom niet uit een kerk waar we veel psalmen zongen. Ik kom meer uit de evangelische beweging, maar psalm 105. Het verbond van Abraham zijn kind bevestigt hij, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Wat vaak bij de doop ook gezongen wordt. Vanuit een bepaalde verbondstheologie. Het oude verbond was met Israël, het nieuwe verbond is met de kerk. Wij zijn de erfgenamen van die verbonden. Dat verbond is dan met ons als kerk gesloten. Het verbond met Abraham is eigenlijk het verbond met de kerk. Het is niet het verbond met Israël, maar het is het verbond met de kerk. En de kerk begon met Abraham. En dat is een hele verbondstheologie die sommigen van u misschien nog beter kennen en begrijpen dan ik. Maar het punt is dat Psalm 105... Als je die psalm leest, de berijmde versie zegt dat, en dat kan je dan misschien toepassen op de kerk, dat verbond met Abraham. Maar psalm 105 gaat over een verbond met Israël, waarin hij zegt dat hij het land aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob heeft beloofd. Het gaat om de landbelofte in psalm 105. En dat is een eeuwigdurend verbond dat God met Israël heeft gesloten. Dus dit is even een voorbeeld, een illustratie van hoe de vervangingsleer, het idee dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen, tot een hele manier van denken heeft geleid, waarbij er helemaal geen visie meer is voor Israël. Helemaal geen zicht meer op Gods bijzondere weg met het etnische Israël, het natuurlijke Israël, het lijfelijke Israël in deze wereld. Dominees zeggen letterlijk tegen mij, dominees met wie ik door Israël heb gereisd, voor mij is er helemaal geen verschil tussen het Joodse volk en het Mexicaanse volk en het Belgische volk en de Papoea's en welke volken er ook zijn. Helemaal geen verschil meer sinds Christus. Dat zeggen dominees tegen mij. Maar de Bijbel zegt anders. En de geschiedenis leert anders. Want kijk naar de geschiedenis van het Joodse volk sinds Christus. Kijk naar de geschiedenis van Israël, ook sinds Bijbelse tijden. En erken dat zelfs na Bijbelse tijden dit een volkomen unieke geschiedenis is van dit volk. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Een volk dat zo lang verstrooid is geweest over de aarde. Een volk dat zoveel vervolgd en verworpen en verdreven en beroofd en vermoord is als het Joodse volk. Absoluut een uniek volk. Twee wereldoorlogen die te maken hebben met het Joodse volk. Ook de Eerste Wereldoorlog heeft verband met het opkomen van het Zionisme, eind 19e eeuw. Twee wereldoorlogen als gevolg van de geschiedenis van dit zeer kleine volkje in deze wereld. 1900 jaar een volk zonder land. En ook bijna 1900 jaar een land zonder volk. En God in zijn macht. God in zijn macht omdat de gelegenheden en de tijden de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. God in zijn macht zorgt ervoor dat na al die jaren dit volk weer terugkeert naar het land. Het is bovennatuurlijk, lieve mensen, het is geschiedenis. Daar denken we met elkaar over na vanavond. Het is geschiedenis. Het zijn gebeurtenissen. En die bepalen ons bij de betrouwbaarheid van Gods woord. Ik heb een boekje met teksten, profetieën over het herstel van Israël en de terugkeer van de Joden naar het land. Met 113 teksten. 113 teksten over de terugkeer van de Joden naar het land. En hoe kan het dan dat zoveel christenen, als het goed is, die dagelijks in hun Bijbel lezen, daar helemaal geen zicht op hebben? Hoe kan dat? Dat we er keer op keer over lezen in de Bijbel. En het gebeurt in de tijd waarin wij leven. En christenen hebben er geen zicht op. Maar we mogen ons erin verblijden. God is de God van de geschiedenis. Hij handelt, ook vandaag de dag. De terugkeer van de Joden naar het land is een teken van hoop. Het herstel van Israël is een teken van hoop voor deze wereld. Het is een voorbode van de wederkomst van Jezus. De komst van het Koninkrijk van God zal niet buiten Israël omgaan. Wij bidden voor de komst van het Koninkrijk. Uw Koninkrijk komen zoals het in de hemel is, ook op de aarde. Zo heeft Jezus ons leren bidden. We bidden voor de komst van het Koninkrijk. En de komst van het Koninkrijk gaat niet buiten Israël om. Als we hier met elkaar lezen dat Jezus, zoals hij naar de hemel is gevaren, hij zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Als wij hier lezen dat Jezus zal terugkomen naar deze wereld en lees je Bijbel, dat is de hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn. Dat is de zalige hoop die wij hebben, dat Christus gaat terugkomen naar deze wereld. Hij gaat niet in de geestelijke gewesten terugkomen. Hij gaat niet in een soort onlichamelijk lichaam terugkomen. Maar hij gaat naar deze wereld terugkomen. En hij is opgestaan uit de dood en hij was niet in een soort... Hij heeft gegeten met de discipelen. Hij heeft met hen... Hij was bij hen. Ze konden hun vinger in zijn zij steken. Hij zei tegen Thomas, steek je vinger in mijn wonden. Het graf was echt leeg. Het is niet een mythe, het is niet een sprookje. Het is niet een verzinsel. Het is niet iets hypergeestelijks. Een lichamelijke opstanding uit de dood, dat is wat de Bijbel leert. En hij gaat terugkomen in deze wereld. En dan is het herstel van Israël zo'n geweldig teken van hoop. Ik ben het boek aan het lezen van dokter Willem Ouweneel. Wat nu een paar maanden geleden is uitgekomen. Een behoorlijk lijvig boek. En hij schrijft daarin dat hij als middelbare scholier dat hij in de klas zat bij godsdienst. En dat het ging over de toekomst en over de wederkomst van Jezus. En dat op een gegeven moment een medeleerling van hem de opmerking maakte in de godsdienstles naar de godsdienstleraar toe. Ja, er zijn christenen die geloven zelfs dat Jezus' voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan. Letterlijk. En toen schrok Willem Ouweneel. Niet omdat hij dat niet geloofde en dat dat een nieuwe gedachte voor hem was, maar hij schrok bij het idee dat er christenen waren die dat niet geloofden. Daar schrok hij van. Niet dat hij het zelf niet geloofde, hij had dat altijd geloofd. Dat Jezus' voeten opnieuw op de Olijfberg zullen staan. Maar hij schrok bij, hij kwam er toen achter dat heel veel christenen zijn die dat op de een of andere manier vergeestelijken. Die dat op de een of andere manier mythologiseren of zo. Of er iets hemels van maken. Of alleen maar een wederkomst in de hemelse gewesten zich voorstellen. Of ik weet ook niet precies. Maar dat is wat Handelingen 1 ons ook leert. Hij was daar. Hij was daar in zijn opgestaande lichaam. Hij was daar zichtbaar. Hij is verschenen aan de discipelen. Het zijn onmiskenbare bewijzen. Opdat wij de zekerheid weten van de dingen die ons overgeleverd zijn. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Handelingen 1. Lieve mensen, Gods woord is betrouwbaar. Als Handelingen 1 vers 8 zo in vervulling gaat, dwars tegen de menselijke verwachting in, ondanks de zwakheid en de onwil van de discipelen, dat met dat handjevol mensen, dat het niet als een vlammetje uitgegaan is, maar dat nu overal ter wereld mensen zijn die Jezus als Heer belijden. Als Handelingen 1 vers 8 in vervulling is gegaan, zal Handelingen 1 vers 7, wat een verlengde is van de vraag over het herstel van Israël en de komst van het Koninkrijk, ook in vervulling gaan. Het Koninkrijk gaat komen, Jezus gaat terugkomen in deze wereld. Het is geschiedenis en het zal ook geschiedenis zijn. Er zijn zoveel dingen waar we met elkaar over na kunnen, zouden kunnen denken wat dit betreft. Ook het feit dat de wereld zich zo keert tegen Israël. Ik geloof dat ik dat de vorige keer ook al gezegd heb hier, maar de Joodse rabbijnen zeggen al eeuwenlang dat drie dingen, als die gebeuren, dan is de tijd van de verlossing nabij. Ten eerste, de ballingen keren terug naar het land, de verstrooiden keren terug naar het land. Nou, dat gebeurt al vanaf 1880 zo'n beetje, dat de Joden terugkeren naar het land. Ten tweede, het land gaat weer vrucht dragen. Nou, ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van hoe Israël vanaf begin 19e eeuw tot bloei is gekomen. Dat is een ongekend verhaal. Israël is het tweede land in de wereld wat betreft innovativiteit, wat betreft start-ups en innovaties. Het is een land wat ontzettend veel vrucht draagt op allerlei manieren. En het derde wat de orthodoxe Joden al eeuwenlang zeggen is, als dit gaat gebeuren is het einde nabij, dan is de tijd van de verlossing nabij. Dat is als de wereldgemeenschap zich keert tegen het land en volk van Israël, tegen Israël. En ook dat is uiterst actueel. Even heel concreet, als we denken aan wat er vorig weekend gebeurde. Gisteren een week geleden zijn er 700 raketten afgevuurd vanuit Gaza. Er is al aan gerefereerd vanavond, geloof ik. Maar 700 raketten vanuit Gaza naar Israël toe. Iedere raket kan een compleet woonhuis verwoesten. Sommige van die raketten hebben ook huizen verwoest. Nou, stel dat dat met Nederland zou gebeuren, als er bij ons vanuit België of vanuit Duitsland 700 raketten op ons land afgevuurd zouden zijn en elke raket zou een huis kunnen verwoesten, dan zou de hele wereld compleet op zijn kop staan. Zou compleet op zijn kop staan. De hele wereldgemeenschap zou dan alarm slaan en zou alle regeringsleiders zouden bij elkaar komen. Het zou met de meest krachtige bewoordingen veroordeeld worden en het zou Nederland absoluut niet kwalijk genomen worden als er keihard opgetreden zou, als men keihard zou optreden tegen een groepering of een regering die dit zou doen. En Nikki Haley heeft vorig weekend gezegd, het is een dubbele moraal. Want nu gebeurt dat met Israël. Het is de grootste aanval vanuit Gaza sinds de oorlog in 2014. En Israël slaat natuurlijk terug. En in de beeldvorming wordt het neergezet alsof het is wederzijds geweld wat ongeveer op hetzelfde neerkomt. En Israël slaat weer zo hard terug en onder de Palestijnen vallen meer burgerdoden dan onder Israëli's. Maar even een opmerking hierover. Wat is het doel van de raketten van Hamas? En het lijkt wel alsof er een verblinding is voor dit soort dingen. Wat is het doel van de raketten van Hamas? Hun doel is willens en wetens om zoveel mogelijk burgers te doden. Dat is hun doel. Ze graven tunnels om in Israël te kunnen komen. Om door die tunnels heen in Israël gewoon Joodse mannen, vrouwen en kinderen te kunnen vermoorden. Dat is hun doel. Dat is het doel van de raketten van Hamas. Wat is het doel van de raketten van Israël? Om terreur te bestrijden. Hun doel is alleen maar om te voorkomen dat dit soort raketten afgevuurd worden. Ze waarschuwen op alle mogelijke manieren de burgers. Ze willen absoluut geen burgers doden. De bedoeling van Israël is niet om burgers in Gaza te doden. De bedoeling van Hamas is wel om burgers in Gaza te doden. Maar dit even als een illustratie van dat de wereldbevolking zich keert tegen Israël. De Verenigde Naties hebben ook in 2018 meer dan 20 resoluties aangenomen tegen Israël. Alsof Israël een veel erger land is dan Syrië, dan Noord-Korea, waar honderdduizenden mensen in strafkampen zitten, dan Nigeria, waar vorig jaar meer dan 3000 christenen zijn vermoord. Dan de Soedan, waar de tactiek van de verschroeide aarde nog steeds wordt toegepast met de oorlogen die daar zijn. Dan Iran, dat openlijk pleit voor een nieuwe holocaust. Dat niets anders wil dan Israël compleet van de kaart vegen en het liefst het hele Joodse volk vermoorden. Maar de wereldbevolking is niet of de Verenigde Naties is niet bezig om de Iran te veroordelen of om het geweld vanuit Hamas Gaza-strook te veroordelen, maar tegen Israël meer dan 20 resoluties. Ik sta hier niet een politiek verhaal te houden, maar wel om even te illustreren dat wat de rabbijnen al honderden jaren zeggen en wat de Bijbel ook leert, dat in het einde der tijden de volkeren zich keren tegen Israël, dat het zo actueel als wat is. En weet je, een laatste opmerking hierover, het antisemitisme neemt weer heel hard toe. Ik heb de afgelopen maanden keer op keer in de media, in de kranten gelezen. In Duitsland, in Frankrijk, in Engeland. Vlak bij ons, ook in Amsterdam. De antisemitische incidenten zijn soms meer dan verdubbeld afgelopen jaar. En het zal dit jaar niet veel beter zijn. Voortdurend lezen we weer over de bekladding van Joodse graven met hakenkruizen. En de meest walgelijke uitingen op Amerikaanse universiteiten. En als u mij vraagt, is er echt wat gaande? Het lijkt haast wel of soms de sfeer van de jaren 30 weer aan het terugkeren is in Europa. En weet u, christenen moeten kleur bekennen. Dat is, als we het hebben over geschiedenis, als we het hebben over de actualiteit, als we het hebben over wat gebeurt er dan in de wereld waarin wij leven, dan denk ik dat de actualiteit alleen maar meer de kerk erbij zal bepalen, wat doe je ten aanzien van het Joods volk? Blijf je net als in de jaren 30, dat de grote massa geen kleur bekent, blijft zwijgen, niet hun standpunt inneemt, maar zegt hier blijf ik af, Israël negeren, het hele conflict negeren. Ik sta er buiten, ik heb er niks mee te maken. Niet meer antisemitisch, want de meeste christenen zijn natuurlijk niet meer antisemitisch, maar de meeste christenen negeren Israël wel. Maar ik denk dat de actualiteit ons erbij gaat bepalen. Welk standpunt neem je in? Waar sta je? En dan roept de Bijbel ons op om een vriend van Israël te zijn. En om te bidden voor het herstel van het koninkrijk van Israël. Om te bidden voor de komst van het koninkrijk van God. Om te bidden voor de wederkomst van Jezus. Om te zegenen het volk dat God heeft uitverkoren als een kanaal van zegen voor de wereld. Om Israël te zegenen. En om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want de Heer gaat komen, want de Bijbel is betrouwbaar. De Bijbel is betrouwbaar en Gods heilsgeschiedenis gaat door. Totdat Christus is teruggekomen en uiteindelijk het koninkrijk gaat aanbreken. En uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Halleluja. Amen. Amen. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, Heer, wij danken u voor uw woord. We danken u dat u heeft gesproken, dat u zich heeft geopenbaard. Heer, ons hart bloedt als we denken aan zoveel goddeloosheid, zoveel rebellie, zoveel ongeloof ook, zoveel Hier ook in de kerken zoveel slapheid. En ook wat betreft de moraal, ook wat betreft de seksuele moraal, zoveel water bij de wijn. Wat betreft het geloof in de betrouwbaarheid van uw woord, zoveel twijfel, zoveel invloed van de filosofie. Maar Heer, we bidden u dat u, Heer, met het overblijfsel dat er is, dat u machtige dingen wilt doen in de tijd die voor ons ligt. We bidden u dat u onze ogen wilt openen voor uzelf in de eerste plaats. En voor uw plan. En voor het profetisch woord. Voor uw plan met de kerk, voor uw plan met Israël, voor uw plan met deze wereld. We bidden u, Heer, dat u ook deze samenkomsten wilt zegenen, deze Maranatha-samenkomsten. Dat hier ook een heldere boodschap zal klinken. Dat hier ook mensen tot het inzicht komen dat uw woord betrouwbaar is. En dat u de God van de geschiedenis bent. En dat velen zich zullen keren tot u en zich zullen bekeren. En tot geloof zullen komen. We bidden u dat u ons allemaal wilt vervullen met de geest. Als u hier ook heeft beloofd dat we gedoopt zullen worden met de geest. Dat we opnieuw gedoopt, vervuld mogen worden met de geest. En krachtige getuigen van u zullen zijn. We bidden u voor bescherming voor het Joodse volk. In Europa, in Amerika. Overal ter wereld en in Israël. We bidden u voor het land en volk van Israël. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat we mogen uitzien naar uw komst. Dat we mogen uitzien naar de heerlijke toekomst die gaat komen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. We danken u dat de schepping verlost zal worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Heer, we danken u zo dat u overwinnaar bent en wij met u overwinnaar zijn. Dat u voor ons de dood heeft overwonnen, dat we met u zullen leven. Ook al zijn we gestorven, dat we met u zullen leven. Heer, en dat we eeuwig leven hebben ontvangen. We danken u zo voor uw heerlijke plan. De toekomst die u voor ons heeft. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft. Dat we ons hoofd omhoog mogen heffen, wetende dat er hoop is voor de toekomst, omdat onze koning gaat komen. We prijzen uw naam daarvoor, Heer. En zo bid ik voor een zegen voor ieder van ons, hoofd voor hoofd. En dat we mee zullen arbeiden met u in wat u doet in deze wereld. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Amen. We gaan met elkaar zingen. En dat is lied 223 uit Opwekking. Jezus, uw naam zij de hoogste eer in hemel, aard en lucht. Zullen we dat met elkaar zingen? En zullen we dat staande met elkaar zingen? Voor zover u in de gelegenheid bent om dat staande te zingen. En daarna zullen we de dienst afsluiten met zegenbeden. En een laatste slotlied. Opwekking 223. Jezus, uw naam zij de hoogste eer.
Thank you.
de God nu der hopen. Hij vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. En mogen zo de genade van onze grote God en Heiland Jezus Christus, en de liefde van God, onze trouwe en barmhartige Hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal. Halleluja. Amen. We zingen het laatste lied met elkaar eens als de bazuinen klinken en...